U mag in uw Bijbels inderdaad gaan naar Exodus hoofdstuk 19. En ik hoop u vanochtend mee te nemen naar het volgende, eigenlijk set van beloftes. Wat de Heer inderdaad aan Abraham beloofd had. We hebben lang stilgestaan bij de beloftes van Abraham. En nu maken we een sprong eigenlijk doorheen het boek van Genesis. En belanden eigenlijk in het begin van Exodus. Maar dan vooral als eindigen we, of staan we nu bij Exodus hoofdstuk 19. Het volk is uitgeleid uit Egypte en God gaat een verbond met hun maken. En laten we dat lezen nadat ik even mij verfrist heb. En het leest als volgt, Exodus 19 vers 1 tot en met 6. In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren getrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Ze braken op vanuit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. En Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. En toen klom Mozes omhoog naar God. En de Heere riep tot hem vanaf de berg: zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen: u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op adelaarsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Tot zover. Wel, de eerste vers legt ook al een beetje uit waar we beland zijn. We zijn beland als het ware, het volk is uit Egypte geleid. En God maakt als het ware een nieuw verbond, een vernieuwd verbond met het volk. En we noemen dat in de volksmond het verbond van Mozes. Ook wel de wet van Mozes genoemd. Soms noemen ze het wel het verbond van Sinaï, omdat het op de locatie was bij de berg in Sinaï, wat we net lazen. Nu, als we de geschiedenis gaan bekijken over dit verbond waar we nu mee bezig zijn, het verbond van Mozes, laat ik het zo noemen, dan is dit een verbond waar enorm veel verscheidenheid is geweest in de uitleg ervan. Er zijn heel wat theologische discussies geweest over dit verbond en hoe dat van toepassing is toen en nu. Eigenlijk veel meer dan het verbond van Abraham. Als we de discussies gewoon doorheen de geschiedenis gaan kijken, dan was het verbond van Abraham eigenlijk een die meer op de achtergrond stond. Eigenlijk wel een beetje vreemd, want ik heb je vorige week laten zien dat het verbond van Abraham, en eigenlijk de vorige keren, het verbond van Abraham is cruciaal, is essentieel en is het begin van alle andere verbonden. Elk ander verbond refereert terug naar het verbond van Abraham. Ik zal straks ook kort even uitleggen hoe. Ik heb u doorheen deze studies die we tot nu toe gedaan hebben, ik wil u vandaag weer even meenemen naar een wat groter beeld. Ik heb u ook doorheen deze studies mee willen nemen om te laten zien dat het Oude Testament prima op zichzelf kan staan. In uitleg. Dat wij het Oude Testament prima kunnen uitleggen zonder het Nieuwe Testament daarbij te gebruiken. En daarmee moeten we inderdaad ook het in de context lezen. En dat is ook eigenlijk wat ik geprobeerd heb te doen. Ik geef geen cursus hoe we de Bijbel moeten lezen. Ik wil u eigenlijk laten zien hoe we dat kunnen doen en eigenlijk hoe we dat moeten doen. Dat we het lezen met een in de historische, grammaticale manier, om het zo maar te zeggen. Dat is een manier die eigenlijk heel eenvoudig is als je het woord historisch pakt. Is dat wij terug moeten gaan naar die tijd. Ja, we moeten de Israëlieten niet terugbrengen naar onze tijd. Nee, wij moeten teruggaan naar die tijd. Wij moeten als het ware naast de luisteraars gaan zitten. Dat is hoe we de Bijbel moeten lezen in het Oude Testament. Wij gingen naast Abraham zitten. En vandaag gaan we inderdaad naast Mozes zitten. Niet zozeer direct op de berg, maar we zitten naast hun. We zijn de luisteraar, we zijn de toehoorder. Dat is wat grammatica wil zeggen. We scharen ons bij de ontvangers. En de andere is eigenlijk het woord wat ik gebruikte in de uitleg is grammaticaal. Woorden in een zin hebben een betekenis. Daarom hebben we ook woordenboeken. En de woorden staan met elkaar in verband, dat heet grammatica. Zie, en dat is eigenlijk wat ik ook gepoogd heb om te doen, dat we eigenlijk kunnen zeggen van we kunnen de Bijbel eenvoudig, iedereen van ons kan het Oude Testament gewoon lezen en begrijpen wat er staat. Het Oude Testament is genoeg om het Oude Testament uit te leggen. De reden dat ik dit ook zo af en toe weer eens even herhaal en bevestig en ook uitleg, want ik heb vorig jaar wel eens een keer gedacht van zal ik niet een cursus hermeneutiek geven? Dan heb ik niet een cursus, maar gewoon een aantal preken. Maar ik denk dat het makkelijker is om het te laten zien hoe het werkt, dan het statisch voor te stellen. Want als je namelijk gaat kijken naar de Bijbeluitleg, dan zeker als het gaat over het Oude Testament, dan lijkt het wel eens alsof ik in de tijd van Richteren beland ben. Wat denkt u in de land van, of in de tijd van Richteren? Iedereen doet maar naar zijn eigen goeddunken. Ik bedoel, ik pak boeken op en dan staan de meest fantastische dingen in. De enige vraag die ik stel, waar staat dat in de tekst? Zie, soms wordt ons verbeeldingskracht, tenminste wat ik lees, wordt mijn verbeeldingskracht tot het uiterste gerokken en mijn inlevingsvermogen compleet uitgeput met de dingen die er gevonden worden in de Bijbel. En ik noem gevonden. Maar als ik gewoon eenvoudig ga zitten naast de luisteraar en de grammatica bekijk, dan denk ik, dat had geen Israëliet in zijn hoofd gehaald om dat eruit te halen, wat Mozes vertelde. En als geen Israëliet het eruit haalt, dan horen wij het er ook niet uit te halen. Zie, wij moeten ons verplaatsen. En ik zei het net nog eigenlijk weer verkeerd, waar ik inderdaad zei van dit haalt geen Israëliet eruit. Eigenlijk moeten we zeggen, dat is niet wat Mozes ermee bedoeld heeft. Zie, want daar gaat het over. Het gaat niet over wat de luisteraar eruit haalt. Het gaat erover wat de schrijver bedoelt. Zie, dat is belangrijk bij Bijbelinterpretatie. Ja? De lezer staat niet centraal, maar de schrijver, de auteur. Vandaar ook als je vragen hebt, en ik begrijp, natuurlijk mag die vraag wel eens gesteld worden in de Bijbelstudie. Wat denk jij dat die tekst betekent? Eigenlijk is dat een verkeerde vraag. Ja? De vraag moet zijn, wat bedoelde de schrijver daar? Of dat nu Paulus is, of Petrus, of Johannes, of Jezus, of Matthäus, of Mozes in dit geval. Ja? Zie, dat is de vraag die we altijd moeten stellen. Wat bedoelde de schrijver? Zie je, dan krijg je heel veel fantasierijke ideeën komen op de achtergrond. Terugkomend, mijn grote doel was, een van mijn doelen was u grote panorama van de Bijbel mee te geven, maar ook te laten zien dat het Oude Testament op zichzelf kan staan. Zo eenvoudig. En daarmee wil ik ook laten zien, en een heel belangrijk facet wat ik ook wil laten zien, en daar gaan we nu ook mee beginnen, dat is eigenlijk de progressie van openbaring. En de progressie van openbaring, dat is een moeilijk woord. Dat betekent eigenlijk gewoon de vooruitgang in de Bijbel. Nou, iemand die nog nooit zijn Bijbel gelezen heeft, die begint aan het begin en die eindigt bij het eind. En die heeft zoiets van, oh, daar zit een mooie opbouw in. En dat klopt ook. Want elke keer, ik ben begonnen in Genesis hoofdstuk 1 vers 28, in de scheppingsopdracht aan de mens om over deze wereld te heersen en de aarde te onderwerpen. Dat is het vertrekpunt van de hele Bijbelse uitleg. Dan heb je de rode draad van de Bijbel te pakken. En elk facet wat daarna volgt, elke belofte die God maakt, steekt hij daarbij in. Bouwt hij daarop verder. En dat is eigenlijk wat het hele Oude Testament is. Het is beloftes van God die opstapelen. En die eigenlijk inderdaad een progressie maken, niet alleen in de hoogte, maar ook in de vooruitgang. De progressie van de openbaring, belofte op belofte, verbond op verbond, testament op testament. Het Oude Testament, mensen, luister goed, het Oude Testament is de basis en het vertrekpunt om het Nieuwe Testament te begrijpen. En nooit andersom. Wij hebben het Nieuwe Testament niet nodig om het Oude te begrijpen. Dat is een omgekeerde piramide. Dat is niet belofte op belofte. Dat is geen progressie. Dat is het eind van het verhaal gaan en meenemen naar het begin. Nee, wij bouwen naar het eind. En het eind halen wij niet naar voren om het begin te gaan begrijpen. Wordt vaak gedaan. Ik hoop niet dat u dat kent en begrijpt. En vooral de jonge kinderen, die zullen daar in hun zondagsschoollessen van gevrijwaard blijven. Ze zitten hier. Wat ik hier nu vertel over Mozes. Annemarie die keek even over mijn schouders mee en ze keek zo. En ze zei van, oh ja, dit is. Het lijkt veel op de zondagsschool wat jij weer doet vandaag. Oh, ja, sorry jongens, ik heb geen nieuwe les voor jullie. Dit is zondagsschool, blijkbaar. Ja. Maar eigenlijk als je het zondagsschoolmateriaal bekijkt van wat wij in onze gemeente hebben, dat bouwt op. Dat is prachtig materiaal. Dat gaat van Genesis naar Openbaring. En in het Oude Testament staat op zichzelf fantastisch materiaal. Ja. Wel. Ik heb u meegenomen en misschien ook even weer voor de kinderen om mee te nemen. We zijn begonnen, ik zei dat net al in Genesis 1, waar de mens is aangesteld als onderheerser over deze wereld. De mens viel in zonde en verloor als het ware zijn capaciteit om op een juiste wijze God te vertegenwoordigen op deze aarde. En op een manier deze aarde te beheren dat God verheerlijkte. Die capaciteit hadden we verloren. De mens ging alleen maar aan zichzelf denken. En met Abraham begon God zijn reddingsplan, zijn herstel. Aan Adam zei hij, toe maar. Bij Noach zei hij, toe maar. En bij Abraham zei hij, wacht even, nu moet er wat veranderen. Ik zal jouw naam groot maken. Ik zal uit jou een volk laten komen. Jij zal gezegend worden, je zal tot zegen zijn. En de hele wereld zal door jou, alle geslachten van de wereld, alle volken zullen door jou gezegend worden. Wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. Wie jou zegent, zal ik zegenen. Dat is het plan van herstel. Ga dus mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 4 vers 8. En dit zeg ik niet om mij te ondersteunen, maar dit is eigenlijk om te laten zien waar we heen bouwen. Ja? Want, en daarmee wat ik net zei, met Abraham begon God zijn plan van herstel. Herstel is dus niet het doel van de Bijbel en van God. En wat ik daarmee bedoel, herstel zou je ook kunnen zien als verlossing. Verlossing is niet het doel. Verlossing is herstel tot het doel. Ons doel is dat wij weer zullen heersen. En u bent in Korinthe, ik lees 2 Timotheüs 2:12 even voor. Als wij volharden, zullen wij met hem regeren. Die heb ik al eerder gebruikt. Maar Paulus gebruikt dat vers, of een gelijknamig iets ook, cynisch. Een beetje, ja, bijna zelfs sarcastisch. Maar laat ik het maar cynisch doen, want sarcastisch heeft bij ons een hele zware negatieve ondertoon. Het is meer cynisch. En Korinthe was een gemeente waar veel verdeeldheid was, waar heel veel geestelijke hoogmoed was. In de zin van, kijk eens wat voor gaven wij hebben. Kijk eens hoe rijk wij gezegend zijn met fenomenen. Ja, ze hadden profeten daar en profetieën en ze hadden een gave van uitleg. En allerlei fenomenen die bij de beginkerk hoorden, die waren daar aanwezig. En Paulus die zegt in 1 Korinthe 4 vers 8 dit volgende. En hij spreekt hier hun met een bepaald cynisme. Oh, u bent al verzadigd. U bent al rijk geworden. U bent al gaan regeren zonder ons. Regeerde u ook maar, opdat ook wij met u zouden mogen regeren. Wat hij eigenlijk zegt is van, oh Korinthe, jullie zijn al rijk, jullie denken alles al te hebben. Jullie zijn al volmaakt in dat opzicht. Rijk geworden, verzadigd. Oh, maar jullie zijn al eigenlijk aan het heersen, jullie zijn al in het koninkrijk van God. Jullie heerschappij is al begonnen. Was het maar zo, zegt hij. Was het maar zo. Want dan zouden wij met jullie regeren. Zie, en dat is exact wat Paulus zegt, wat helemaal aan het begin begonnen is. De mens die aangesteld is om te heersen over deze aarde. Zomaar even een vers waar we hopelijk nog ooit eens een keer weer meer bij stilstaan. In het Nieuwe Testament, die heerschappij van de mens is de basis van de schepping. Van wat God, ik kan beter zeggen van Gods plan. Met de mens op deze aarde. En dat is de rode draad, zou je kunnen zeggen, doorheen de Bijbel. Het herscheppen van alles wat hier verloren is, zodat de mens weer zal regeren. Je kan de Bijbel in één hand kun je die opnoemen. Schepping, zondeval, belofte, verlossing, herstel. Dan heb je de hele Bijbel. Het grootste gedeelte van de Bijbel is herstel. Belofte. We hebben maar twee hoofdstukken van schepping. Genesis 1 en 2. De zondeval is maar één hoofdstuk. Genesis 3. Genesis 3 vers 15. Waar de belofte gemaakt wordt dat God inderdaad tegen Satan zegt. Dus je hiel zal vermorzeld worden. Jij zal de hiel vermorzelen. Van het nageslacht van de vrouw. Maar die zal jouw kop vermorzelen. Dat is het begin van de belofte die gaat komen. En eigenlijk van Genesis 3 vers 15 tot aan Maleachi toe. De rest van het Oude Testament is allemaal belofte. Dat is een heel eind, hè? Als je dan de verlossing hebt, dat zijn de evangeliën. Dat was verlossing. Met de brieven van Paulus. En wat is het herstel? Boek Openbaring. Jezus komt en hij regeert. En hij heerst. Einde verhaal. Nee, begin van het verhaal. Dan is alles hersteld. Genesis hersteld. Zie, dat is ook wat je eigenlijk kan zien. In het Engels is dat zo mooi. Ik bedoel, die hebben van die mooie termen, hè? From creation to restoration. Denk je van, waarom hebben we dat niet in Nederland? Dat klinkt zo mooi. Zo krachtig vind ik altijd. Nou, om zomaar eens even een vers te pakken, Handelingen hoofdstuk 3 vers 21. En daar staat namelijk, hem moest de hemel opnemen. Jezus moest opgenomen worden in de hemel, totdat de tijd is aangebroken waarin alle dingen worden hersteld. Zo eenvoudig, wat die gewoon in de HSV staat. Totdat alle dingen worden hersteld. Als Jezus terugkomt, worden alle dingen hersteld. Nu, misschien ook wel eens goed om een stuk van mijn lerend vermogen, lerend vermogen is een groot woord, dat ik hierdoor deze studies geïnstrueerd word, om dat eens te laten zien. Ik heb namelijk eigenlijk in het verleden, vanuit mijn systematische theologie die ik geleerd heb, en systematische theologie is dus niet chronologisch door de Bijbel heen, is alles wat je kan vinden over een onderwerp, zet je bij elkaar en je komt tot de conclusie. Ja, bijvoorbeeld over wie is God. Nou, dat wordt geopenbaard door de hele Bijbel, maar is alles bij elkaar, wie is God? Ja? In mijn studie heb ik altijd gemeend dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die gaat komen, Openbaring 21 en 22, dat eigenlijk een compleet nieuwe aarde is. Dat de oude zal stoppen. Dat deze wereld tijdelijk is en die zal vergaan. Maar doorheen deze studie ben ik enorm uitgedaagd om daar eens grondig over na te denken. Want als wij inderdaad zeggen, er is een opbouw van Genesis naar Openbaring, waarom is onze verlossing, zoals we hier zitten, denk maar even mee in termen van verlossing. Nee, laat ik eerst even het andere zin afmaken. Ik ben erin uitgedaagd door de studie waar ik nu mee bezig ben, waarom ik niet geloof in het herstel van deze wereld. Het zijn eigenlijk twee redenen die daarvoor aangedragen werden, die me uitdaagden. De vraag werd heel eenvoudig gesteld in het boek. Wel, wat voor lichaam krijgt u? Verlossing betekent niet alleen maar verlossing van ons, dat wij weggaan van de zonde. Nee, is dat zonde weggaat van ons, is het niet? Zonde gaat weg van ons. In de opstanding hebben wij nog steeds hetzelfde lichaam, wel verheerlijkt, maar we zullen Karin als Karin herzien, maar dan zul je huppelen, dansen en weer betere spiercontrole hebben. Ja? Alle brillen zullen weg zijn, alle protheses zullen uit zijn. Voor de rest stop ik maar, hè. Ja? We zullen een verheerlijk lichaam hebben waar we elkaar zullen kunnen leren herkennen. Erik is nog steeds Erik. Wel, als je dat doortrekt naar de aarde. Waarom zou deze aarde niet gereinigd van zonde kunnen zijn en verheerlijk kunnen worden? Een tweede argument, wat ik zo aan het lezen was, wat inderdaad zo even zo'n moment is waar je stilstaat en denkt van oké, Heer, ik wil buigen voor uw woord. Als deze wereld niet gereinigd wordt van zonde en niet geheiligd wordt, dan heeft Satan voor de gedeelte een overwinning behaald. Maar rempel, dat is ook zo. Als deze wereld op, eigenlijk gewoon poef, opgaat in het niets. Implodeert. Dat is een moeilijk woord, jongens. Dat is het tegenovergestelde van exploderen. Ja? Dan heeft de Heer Jezus deze aarde niet terug kunnen verwerven. Die onder de vloek ligt van de zonde. Dan heeft voor een gedeelte Satan een overwinning behaald. Ziet u dat ik ook uitgedaagd word in studies? Gewoon door systematisch ergens doorheen gaan. Als je dus ergens mee geconfronteerd wordt. Of je gaat de rode lijn van de Bijbel volgen. Dat je komt zo van oké, Heer. Ik ben er niet over uit. Maar ik vind het sterke argumenten. Gewoon om maar eens te laten zien. Mensen dat ik ook lerende ben. Net als u. Als ik hier sta heb ik een overtuiging. Ik heb diepe overtuiging. En op sommige punten een hele krachtige overtuiging, maar ik wil openstaan voor correctie. En ik hoop ook dat u dat staat. Dat we onze overtuigingen aanpassen aan het woord van God. Zullen we zo naar het verbond van Mozes gaan? Daarvoor zijn we hier eigenlijk. Het verbond van Mozes, ik zou er geen aandacht meer aan besteden, dat was ook zo. Het verbond van Mozes kunnen we beter zien als beloften van God aan Israël. De belofte van God aan Israël. Nu, ik wil eerst een aantal algemene zaken noemen en volgende week hoop ik hier nog op terug te komen. Ik wou het persoonlijk vragen aan Stefan. Stefan heeft volgende week de zangdienst. Heb je dit al voorbereid, Stefan? Nee? Fijn. Ik wil je tekst eigenlijk voordragen. Ik wou het privé doen, maar natuurlijk publiekelijk. Misschien dat meer gewicht in de schaal gooit, wie weet. Leviticus hoofdstuk 26 te lezen of Deuteronomio 28. Je mag kiezen. Het ene is 1396 woorden, het andere is 2000 nog een beetje. Dan weet u ook waar ik met de dag ben bezig. Gaan we allemaal tellen. Zo. Dan ben ik halverwege. Een computerprogramma, je klikt ze aan. Je weet precies hoeveel woorden. Eigenlijk omdat we spreken over de wet van Mozes. Maar het is niet zo compact als... Of de belofte van Mozes is niet zo compact als het verbond van Abraham. De beloften die God maakt aan Mozes hier zijn veel uitgebreider. En ik spreek er vaak over, en ik heb heel vaak dat benoemd, maar ik lees ze bijna nooit. Kan ook zijn dat ik ze zelf lees. Ja? Maar dan hebben we een heel lang gedeelte te lezen. Op zich wel eens goed. Ja? Gewoon het lezen van Gods woord. Algemene zaken over het verbond van Mozes. Voor de komende periode is het doel om 4 verbonden te behandelen. Het verbond van Abraham hebben we gehad. Het verbond van Mozes gaan we mee beginnen. Het verbond van David wat er aankomt. En het nieuwe verbond. Die 4 verbonden zijn allemaal verbonden, ja, met het verbond van Abraham. Dat is de laatste 3 eigenlijk. Hè? Mozes, David en het nieuwe passen in het verbond met Abraham. Het verbond van Mozes is namelijk een uitbreiding en een verduidelijking van de zin en de belofte die God maakt aan Abraham, dat God uit hem een groot volk zal maken en die zal zegenen. Zie je dat? God had beloofd aan Abraham om uit hem een volk, een nageslacht te maken en die te zegenen. Daar zit eigenlijk het verbond van Mozes, schuift daarin als uitbreiding en als verdieping en als verduidelijking. Zien we dat? Dat is heel eenvoudig. Het verbond van David is een uitbreiding van, je zou kunnen zeggen, het verbond van Mozes en het verbond van Abraham, dat het volk ook werkelijk geleid wordt en gestuurd wordt op een wijze die God verheerlijkt. Datzelfde volk. Dat Israël een natie wordt onder de heerschappij van 1 koning, zodat het een eenheid wordt. En het nieuwe verbond is de belofte van God en de verbreding daarvan, dat in Abraham God beloofd had dat alle volken van de wereld in Abraham gezegend zouden worden. Zie? Dus als je Abraham zijn verbond pakt, dan kun je gewoon die andere als het ware inschuiven en zien als een aanvulling en een verbreding en een verdieping van het verbond van Abraham. Daarom is ook het verbond van Abraham goed om te begrijpen. Het is de eenvoudigste eigenlijk die verwoord wordt. En de rest kun je daar zo insteken. Je hebt het totaalpakket van herstel. Want alle verbonden bij elkaar geeft God eigenlijk het herstel weer van wat de mens verloren had en wat hij inderdaad later weer zou krijgen, dat de mens zal heersen onder het gezag van één koning hier op aarde. En die koning die kennen wij. Zijn naam is Jezus Christus. En dat is eigenlijk wat ik nu net bedoel. Abraham, Mozes, het verbond met David en het nieuwe verbond, dat is progressie van openbaring. Zien we dat? Het breidt elke keer uit. De belofte wordt helderder en verder uitgebouwd. Elk van de beloften, als we daarbij stilstaan, wordt door de Heer ook elke keer op een cruciaal moment gegeven in de geschiedenis. Abraham moest Ur verlaten. Hij ging weg en dan naar het land wat God beloofd had, verbond. Israël wordt uit Egypte geleid, de woestijn in. Een crisis, 2 miljoen mensen. En dan een verbond, daar zijn we nu. David, op het moment dat de ark altijd nog, zelfs in de handen van de Filistijnen was, niet op een vaste locatie, op het moment dat de ark in Jeruzalem is, 2 Samuel hoofdstuk 6, wat volgt in 7, een verbond. Het nieuwe verbond. Heel Israël is uit het land geveegd, is uit het land gehaald in ballingschap. Grotere crisis kun je niet bedenken. En wat geeft God? Een nieuw verbond. Ik zal ze terugbrengen, een nieuw hart geven. Zie, elk verbond dat God maakt is altijd op een cruciaal belangrijk moment in Gods geschiedenis. Belangrijk om te begrijpen. Elk verbond heeft dus ook een unieke plaats in Gods geschiedenis. En het is elke keer bij een crisis. Een grote crisis. Nu, alle verbonden waar we ook over spreken en die we tegen gaan komen, die zijn door God gemaakt. Nergens heeft de mens inspraak gehad. Nergens vinden we zo van, Mozes, wat vind je ervan? Heb je nog voorstellen? Of David, die de tempel ingaat en zegt van, ik heb eigenlijk nog wel een voorstel. Salomo, kunnen er niet 2 koningen uit mij voortkomen, zo altijd op 2 tronen regeren? Nee. Het is elk verbond maakt God vanuit zichzelf. Zonder overleg, zonder vraag, zonder suggesties, zonder inspraak. Er is geen democratie. Nergens wordt er een samenwerking of de kennis van mensen aangeboord. Daarom heeft u, als u teruggaat naar Exodus hoofdstuk 19 vers 5, niet dat u daar bent, maar u kunt daar terug heen. De tekst van vandaag waar ik uit vertrokken ben, in Exodus 19 vers 5 zegt God ook, het is mijn verbond. Het is heel eenvoudig, dit is het Israël en zo staat het. En dat deed me nog zo denken toen ik daar vanochtend mee bezig was aan iemand die inderdaad zo een keer kwam en die zegt, maar ik heb nooit gevraagd of God mij wou schapen. Scheppen. Ik denk, dat klopt iets niet. Dat dacht ik vanochtend dus ook, het was wat vroeg. Dat iemand inderdaad zei, even opnieuw, die inderdaad zei van, God heeft mij nooit gevraagd of ik wel wou leven. Hij heeft mij gewoon neergezet. Wil ik dat wel? Zie, dat is feitelijk het hoogste punt van arrogantie en hoogmoed. Want God is de soevereine. Hij bepaalt. En de mens buigt. Of niet. En een rebellerend hart gaat met God in discussie. Gaat met God in discussie. In het verbond van Mozes, zoals we dat nu ook zien, die tekst die we gelezen hebben, we gaan er zo heen. U mag dat trouwens. Ja, ik heb nog een paar andere versen daartussen zitten. Ik zie dat ik Jozua er nog tussen heb zitten. Maar als we zo, want daar gaan we zo even heen. Als we zo naar het verbond van Mozes gaan en die tekst, we hebben hem gelezen. Wat God eigenlijk doet is, en dat heb ik vorige keer wat uitgelegd, dat ze eigenlijk Gods mensen waren. En ze werden Gods volk. En hier in Exodus, in het verbond van Mozes, worden ze Gods natie. Worden ze één volk onder één heerser, met één wet, in één land, met één heerschappij. Ze vallen onder een theocratie, een direct. Ze zitten direct onder Gods gezag, direct. Dit is ook wat Rahab, Rahab die in Jericho, we noemen die Rahab vaak, ja, Rahab de hoer. Hè? Dat klinkt zo negatief. Ik bedoel, ze is verheerlijkt, ze is bij de Heer en nog kennen we haar al zo. Maar laten we gewoon zeggen, Rahab uit Jericho, dat kennen we haar ook. Hè? Ja? Rahab uit Jericho, die kennen we allemaal. Ja? Wat staat er in Jozua hoofdstuk 2 vers 11? En wat dit zegt zij, toen wij hoorden dat jullie in Egypte uitgeleid werden en door de zee gingen en het muur allemaal uit elkaar of het water uit elkaar ging, smolt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand. En dat was dus een vrouw die in de meest beveiligde stad zo'n beetje zat van Israël in die tijd. En die zegt, we hebben geen moed meer, er is bij niemand moed, want, zegt ze dan, want de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op aarde. De Heere, uw God. En dat zegt hij dus tegen die Joden die daar inderdaad, die twee Joodse mannen die daar waren, die verspieders. Het is uw God. Jullie staan in directe relatie met hem. Wij staan met toekijkers. Wij staan daarnaar te kijken. Zo'n God kennen wij niet. Jullie hebben maar één God. En dat is die van jullie. Zie, de wet van Mozes. En dat zien we hier dan ook zo in, als je dit dan ook al zo leest. De wet van God bij Mozes maakte niet dat Israël Gods volk werd, of natie. Het was natuurlijk al Gods uitverkoren volk. Ja, sommigen zeggen wel eens, ja, daar werd het volk van God. Nee. Ze waren al Gods uitverkoren, en dat heb ik ook laten zien, vanuit Abraham waren ze al uitverkoren. Ja, toen Mozes naar Farao moest, toen had God ook tegen hem gezegd, en ik citeer Exodus 24, dan moet u tegen Farao zeggen, zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene Israël. Die moet je laten gaan. Mijn zoon. Zie, het was al Gods eigendom. Israël was al Gods eigendom. Het verbond van Mozes viel ze onder de theocratie, het directe bestuur van God met Gods wetten, Gods land. En Gods manier van om met hem te leven. Ze waren Gods kinderen al. Nou, ga dus mee naar Exodus 19. Want dan wil ik toch even door die tekst een beetje heen. Om daar het een en ander nog uit te halen. Exodus 19 vers 4 en 5. Vers 4 even lezen, want dat was ook zo'n mooie term als het ware, die de Heer zelf gebruikt, hoe hij zijn kinderen, zijn mensen, ja, in het Engels was dat God's people, ja, uit Egypte gehaald heeft. En ze zijn natuurlijk nog maar net in de woestijn, want ze waren daar nu 3 maand. En dan staat er in Exodus 19 vers 4, u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. En dit is eigenlijk wat Mozes tegen het volk moet zeggen. En hoe ik u op Arends vleugels gedragen heb en bij mij gebracht heb. Zie, ze waren in ballingschap. En God heeft als het ware als een arend, heeft hij alles opgepakt. Oef, en gedragen. Uit Egypte. Oef. Zo'n mooi beeld. Ja? Dat hij zijn kind meeneemt. Dat hij Israël als het ware verloste als zijn zoon. En dan vers 5. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond, het verbond hier van Mozes dus, in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Wat heel de aarde is voor mij. Zie, en hier hebben we een heel groot verschil met het verbond van Abraham. Bij Abraham werd nooit gevraagd, vereist, dat hij gehoorzaam moest zijn. Maar hier wel. Gehoorzaamheid van Israël is vereist, pas dan zijn ze een instrument. En eigenlijk kun je dat heel mooi zien in vers 5 en 6. Als je vers 5 leest, dan staat er nu dan, als u nauwgezet, ja, en vers 6, u dan, u zult mij een koninkrijk. Het staat in het volgende, het staat in hetzelfde vers, vers 5. En nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Als dan. Het verbond van Mozes is het meest voorwaardelijke. Dat wil niet zeggen dat de anderen geen voorwaarden hadden. Ja? Soms zeggen we wel eens wel, dit is het enige voorwaardelijke. Nee, de anderen zaten er ook wel voorwaarden aan. Maar dit is een met de meeste voorwaarden. De meeste voorwaarden. Deze wetten werden gegeven om na te leven. En als ze die wetten naleefden, dan zouden ze uitstijgen boven alle volken van de aarde. Dan zouden ze een instrument zijn in Gods hand. Als vers 6, u dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Ik heb u wel over gezegd al dat een koninkrijk van priesters, en daar heb ik de vorige keer bij stilgestaan, dat ze een instrument zouden zijn voor God als getuige naar de wereld om hen heen. Om die weer tot God te brengen. Priesters. Een heilig volk. Een heilig volk die dus feitelijk gevrijwaard of vrij zou zijn van alles wat in de weg stond om getuige te kunnen zijn. Want daar verlangen wij naar, is het niet? Heer, haal alles wat van mij is, uit mijn vlees, en haal dat weg zodat ik een getuige kan zijn. Zodat ik u, Heer Jezus, kan reflecteren naar mensen om ons heen. Dat was feitelijk de opdracht hier ook aan Israël. Een collectieve groep met één doel, één land, één heerser, één natie. Om een getuige te zijn van God. Maar ze zouden pas een getuige zijn als ze gehoorzaam zouden zijn. Jean maakte vanochtend een leuke opmerking over, wel als je eens een keer moeite hebt of iets dergelijks. Sommige liederen kunnen ons helpen en ondersteunen. Dat is precies wat God deed, hè? In het Oude Testament. Hij gaf 150 psalmen. Maar zelfs tussentijds, ja, liederen van overwinning, liederen van strijd. Je vindt ze, je leest ze. Soms in de HSV staan ze zelfs anders. De layout is anders. Ja? Dat je echt kan zien, oh, dit is een lied. Ja? Het lied van Mozes, het lied van Mirjam toen de overwinning was. Of toen ze door de zee waren gegaan. Fantastische liederen. Ja? Om maar eigenlijk de unieke positie van Israël te bejubelen. Nou, er is er een, Psalm 147, vers 19 en 20. U hoeft er niet heen te gaan, maar laat ik het lezen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend. Israël zijn verordeningen en bepalingen. Zo heeft hij voor geen enkel ander volk gedaan. Die kennen zijn bepalingen niet. Halleluja. Dat getuigt nogal van een beetje moed, hè, om dat te kunnen zingen. Maar dat was een lied voor Israël. Wij hebben het gekregen. Dat heeft u voor niemand anders gedaan. Wij zijn de enigen met uw verordeningen, met uw bepalingen, met uw wetten. Zij kennen u niet. Wij kennen u. Dat was ook het doel van de wet van Mozes. En de wet van Mozes legde ook veel meer de nadruk op wat ze moesten doen. En niet zozeer op wat ze moesten zijn. Het gaat veel meer over functioneren dan positie. Wat betekent het nu voor Israël om in het land te leven en een reflectie voor God te zijn naar de landen om hen heen? Was te leven overeenkomstig de wetten die Mozes te horen krijgt. Zie, dat is dus de discussie die heel erg gaande is. Wij hebben de wetten van Mozes nodig, want, ik bedoel, nu zijn er nog mensen, daar hoop ik volgende week wat op terug te komen. Daar hebben we al langer bij stilgestaan, of in Efeze hoofdstuk 2 hebben we lang stilgestaan bij de wet van Mozes. Het zijn mensen die zeggen, we moeten nog onder de wet van Mozes. Of je hebt de wet van Mozes nodig om tot geloof te komen. Oh? Of het zijn de normen waar we ons nu aan moeten houden. Oh? Volgens mij is het gewoon in de context van Israël, gegeven aan Israël, om een getuigenis te zijn en een instrument in Gods hand. Dat is waar het staat. Zie, die moeten we oppassen dat we niet het Nieuwe Testament gaan importeren of onze gedachten gaan importeren, maar gewoon gaan zitten en zeggen van het verbond van Mozes legde de nadruk op wie Israël, hoe ze God moesten dienen, doen. Niet wezen of zijn. Nee. Het volk moest het ook accepteren. Weet u Genesis, of sorry, Exodus hoofdstuk 19, heeft u het voor u? Moet u eens naar vers 9, of ja, sorry, 19 vers 8 gaan. Exodus 19 vers 8. En hier vinden wij een van de meest cruciale dingen die je bij het verbond van Mozes hoort, is dat het volk ze moest accepteren. Dit is wat God voorlegt en jullie zeggen ja en amen. En dat doet het volk. Vers 8. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zeiden, alles wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen. Wat was het probleem? De Heer had nog niks gezegd. Maar dat begint bij hoofdstuk 20. De Israëlieten waren bijna zo voorbarig dat ze inderdaad zeiden van, ja. Ze waren zo enthousiast. Ze zeiden, ja, we doen alles wat de Heer zegt. Maar je weet helemaal niet wat de Heer vraagt. Want bij hoofdstuk 20 begint die pas. En iedereen die de wet van Mozes kent, die weet in hoofdstuk 20 begint pas de wet. Dit is nog de introductie. En de God zegt van, wel als je gehoorzaamt en als je al mijn wetten volgt en als je doet wat ik je opdraag, dan ben je van mijn koninkrijk van priesters en heilig volk. Willen jullie dat of niet? Ja. Het was net als bij wijze van spreken bij mijn trouwdag. Alle beloftes die werden voorgelezen en halverwege zegt Annemarie al, ja. Alle beloftes waren niet eens voorgelezen. Ja, dat was echt gebeurd, hè? Ze vertelde zelfs dat ze dat 3 keer gedaan had. Ik wist dat niet eens, maar ik zei, je bent toch 2 keer, heb je... Hè? Ja. Nee, het was nog vaker zo. Zie, maar je moet wachten aan het eind om te weten waar je ja op zegt. Maar weet je, Israël was eigenlijk zo enthousiast dat ze direct erachteraan zegt, Mozes, alles wat de Heer zegt, doen wij. Dan denk je, is dat wat voorbarig? Wel, laat ik even Deuteronomium 5, u mag erheen gaan, moet natuurlijk Deuteronomium 5, vers 27 tot en met 29, ik hoor het al, u gaat erheen, u mag rustig daarheen gaan, dan praat ik de tussentijds even vol, totdat u er bent. Geeft God eigenlijk een stuk commentaar op deze periode, op het moment dat eigenlijk het volk antwoord geeft, bijna te voorbarig. Ze wisten nog niet helemaal wat ze konden verwachten. En wat zegt het volk hier? Dit is wat Mozes na die tijd reflecteert en dit is wat hij opschrijft. Gaat u naar voren, en dit is het volk, dat zeggen ze tegen Mozes. En luister naar alles wat de Heere onze God zal zeggen. U moet aan alles wat de Heere onze God tegen u zal zeggen, tegen ons zeggen. Opdat wij ernaar zullen luisteren. Zie, het volk had Mozes als het ware gewoon opgedragen. Ga maar, alles wat de Heer tegen jou zegt, tegen u zegt, dat vertel maar tegen ons. Wij zullen er naar luisteren en het doen. Vers 28. Hier komt Gods commentaar zelf. Toen de Heer uw woorden hoorde, toen hij met mij sprak, zei de Heer tegen mij, ik heb de woorden van dit volk, dat zij tot u gesproken hebben, gehoord. En alles wat zij gezegd hebben, is goed. Maar dan vers 29. Och, hadden ze maar zo'n hart om mij te vrezen en mijn geboden alle dagen in acht te nemen. Opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan. Zie, dit was een van de hoogtepunten in het geschiedenis van Israël, waar de Heer zegt, ja, ik toets hun harten, ze zijn enthousiast, ze zijn bijna voorbarig om ergens op te antwoorden. Ja, Spreuken zegt, wie spreekt voordat hij antwoord heeft, is een dwaas. Maar God zegt, ze hebben goed gesproken. Ze hebben heel goed gesproken. Maar waren ze altijd maar zo? Zie, waren ze altijd maar zo? Het volk moest antwoord geven op de vraag, doen jullie dit of doen jullie dit niet? En de reactie van het volk verheugde de Heer. Het volk nam ze aan. Zelfs, u mag teruggaan naar Exodus. Exodus 24, daar wordt het nog een keer geformuleerd. Ja? Daar staat dat Mozes inderdaad een boek schreef. En hij nam het boek van het verbond. Dus alles wat hij gezegd had, schrijft hij op. Zodat het volk het nog een keer na kan lezen. En hij las dit ten aanhoren van het volk voor. En ze zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. Dus dan zijn we zitten nog in 19, ik zei al bij 20 begint de wet ongeveer, en we zitten hier in 24 en het volk zegt, alles wat de Heer opdraagt en van ons vraagt, zullen wij doen. Dit is feitelijk de hele opsomming van de wet, tussen 20 en 23. Dat is alles van de wet, in grote lijnen. En daarna volgen steeds meer details die eigenlijk meer inzicht geven over de grote lijnen in de wet. Een aanvulling, een uitbreiding. En het volk beloofde het om te doen. Zie, dit maakt ook dat het belofte of het verbond van Mozes ook anders is. En ik zei dat net al, dan het verbond van Abraham. Abraham was God die eenzijdig van zijn kant een belofte maakt. Ik zal, ik zal, ik zal. En dat was ook een van de verbonden of manier waarop een verbond gemaakt werd die in die tijd kenbaar was. Ja? Een gebruikelijk iets. Het verbond van Mozes gaat eigenlijk van een heerser naar een onderdaan. Van een machthebber naar een slaaf. Als u nauwgezet alles doet, pas dan zul je gezegend worden. Dat was de essentie van de wet van Mozes. Zie, de Heer verwachtte, we zouden zelfs beter kunnen zeggen, eiste volledige gehoorzaamheid. Dat moesten ze beloven. En dan zou hij zegenen als ze gehoorzaam zouden zijn. Maar hij zou hen straffen als ze ongehoorzaam zouden zijn. Zie, dat heeft hij nooit tegen Abraham gezegd. Dat was een heel ander verbond. En allebei de verbonden vonden we ook namelijk bij de volken om hun heen. De globale indeling. De manier waarop dit gesproken werd. Vonden we ook, en is ook terug te vinden in de geschiedkundigheid van de tijd van Mozes. Dus de mensen die daar inderdaad zaten, die begrepen ook, dit is zo'n verbond als de andere volken om ons heen hebben. Waar een heerser is met onderdanen. En daar zitten beloningen en daar zitten straffen in. En dat is ook waarom, als we nu naar het volk Israël kijken, of we kijken naar de geschiedenis, we kijken naar de ballingschap, we kijken naar de rest die we nog tegenkomen in de Bijbelse geschiedenis, en we zijn nog maar in Jozua, en het probleem begint al, we hoeven niet eens in Jozua, we zitten nog maar in Exodus, in Numeri begint het al te klagen. Waren we maar in Egypte gebleven? Oh, maar hadden we vis en komkommer? Ik denk dat wij dat ook zouden zeggen, hoor. Weet je niet, als we alle dagen hetzelfde moeten eten? Elke dag manna? 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 Heeft u wel eens geprobeerd 5 dagen hetzelfde te eten? 'S ochtends, middags, 's avonds? Voor hun was dat al protest tegen een soevereine. En ze werden gestraft. Hoe vaak lezen we niet als je verder leest en ik geloof dat het tot 23.000 stierven op één dag. Zie, dan loop je door het kamp van Israël en je ziet 23.000 lijken kom je tegen. Dan hoeven we alleen maar terug te gaan naar dit verbond. Een soevereine heerser die met zijn onderdaan een contract maakt en zegt, doe dit en leef. Wees ongehoorzaam en sterf. Dat zijn straffe dingen, mensen. Maar hoe ongehoorzaam Israël ook zou worden, ze zouden nooit hun status als natie van God kunnen verliezen. Dat kunnen ze niet verliezen. Ga dus mee als u er nog. Ga dus mee, we hebben de tijd. Deuteronomie 30, vers 1 tot en met 10. Zie, elke generatie die als het ware na Mozes kwam, die heeft persoonlijk, als ze ongehoorzaam waren, hebben ze persoonlijk de straf ontvangen. Persoonlijk hebben ze dus inderdaad de gehoorzaamheid, de gevolgen van hun ongehoorzaamheid moeten dragen. Elke generatie zelf. We weten dat de basis van de wet van Mozes, of het verbond van Mozes, ligt in het verbond van Abraham. Ze konden, ondanks hun gehoorzaamheid, en inderdaad tijdelijk de beloftes of de zegen niet ontvangen, verloren ze nooit hun status en positie, wel hun rol als volk van God die een getuige van hem was. Maar God heeft een groter plan. Want Gods beloftes, en daarom zeg ik ook van, ondanks dat Exodus en Deuteronomie, als je zo die 5 boeken pakt, waarin grotendeels het verbond van Mozes wordt neergezet, dan zijn er niet alleen maar voorwaardelijke dingen, als dan. Maar God belooft ook uiteindelijk wat hij zal gaan doen. Deuteronomie hoofdstuk 30. En daarom was ook een beetje mijn gedachte van als we dan ook weten wat er in de wet staat, dan begrijpen we ook wat dit betekent. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, nou al deze dingen, dat refereert naar de oordelen die ze zouden krijgen als ze ongehoorzaam zouden zijn. En dat is een lange lijst in Deuteronomie 28. Wat ik al zei, dat waren meer dan 2000 woorden. Dat was een gigantisch pakket. Als al deze dingen, de zegen en de vloeking, die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de Heer uw God u verdreven heeft. Moet je nagaan, het volk, en dit is Deuteronomie, dan staan ze voor het water van de Jordaan om over te steken om naar Jericho te gaan. En voordat ze nog maar een voet aan wal hebben, zegt God, je zal eruit gaan. Je zal alle zegen of alle oordelen over je krijgen. Maar uiteindelijk zal je het weer ter harte nemen onder alle volken waarheen de Heere u verdreven heeft. Vers 2. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzamen, u en uw kinderen. Met heel uw hart en met heel uw ziel overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heer uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit alle volken waarheen de Heer uw God u verspreid had. Al bevonden u verdrevenen zich aan het eind van de hemel, toch zal de Heer uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heer uw God zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden. En u zult het weer in bezit nemen. En hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. O, de Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Om de Heer uw God lief te hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, zodat u leven zult. De Heere uw God zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen. En op hen die u haten en die u vervolgd hebben. Vers 8. En u zult zich bekeren. De stem van de Heer gehoorzaam zijn. En al zijn geboden die ik u heden gebied houden. En de Heer uw God zal u overvloed geven. En al het werk van uw handen. De vrucht van uw schoot. De vrucht van het vee. De vrucht van het land ten goede. Want de Heere zal zich weer ten goede over u verblijden, zoals hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Wanneer u de stem van de Heer uw God gehoorzaam bent door zijn geboden en zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen. Wanneer u zich bekeert tot de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel. Dit is een opsomming van een belofte die gaat komen. Het nieuwe verbond. Ze hadden het nieuwe verbond om gehoorzaam te kunnen zijn. Ik heb dat eerder gezegd, maar je vindt dat zo in, ja, als u uw ogen nog even bij de tekst houdt. Vers 1, wat zien we daar? Dat u het weer ter harte zal nemen. Dit is de verloren zoon. Kennen we die? Die bij de varkens zit. Lucas hoofdstuk 15? Merci. En wat staat er dan zo mooi? En hij kwam tot zichzelf. Dit is Israël in de toekomst die tot zichzelf komt. Daar begint het mee. Hij ziet zichzelf en zegt, wat heb ik gedaan? Vers 2. En u zult zich bekeren tot de Heere. Dat is het evangelie. Zich bekeren tot de Heer. Van de zonde af naar. En dit is wat met Israël zal gaan gebeuren. Vers 2. En zijn stem gehoorzaam zijn. Dat is geloof. Vers 3. Dan zal de Heere God een omkeer brengen in uw gevangenschap. En zich over u ontfermen. Dat is herstel. Verlossing. Vers 5. En de Heere zal uw land, of de Heer uw God zal u het land naar het land brengen dat uw vader in bezit hadden. Dit is een bevestiging van Gods trouw. Vers 6, zo'n mooi vers. De Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Dit is wedergeboorte. Dit is een nieuw hart. Dit is dat hart waar Johannes de Doper, Nicodemus eigenlijk geen zicht op had. Moet ik opnieuw wedergeboren worden? Ja. En wedergeboren is een nieuw hart. Het leven van God wat erin geplaatst wordt. Besnijdenis van hart. Vers 7. De vijanden worden geoordeeld van Israël. Vers 8. U zult zich bekeren. Is een belofte. U zult zich bekeren. De stem van de Heer gehoorzaam zijn en al zijn geboden die ik op het gebied houden. Is Israël niet in het verleden gehoorzaam geweest aan de wet van Mozes, dan zullen ze dat in de toekomst. Wat een belofte. En dan, de vloek van de aarde zal hersteld worden. Zoiets moois, mensen. Vers 9. De Heer uw God zal u overvloed geven van al uw werk, van uw handen. Hoe vaak bidden wij dat niet? Heer, wilt u het werk van onze handen zegenen? Als wij werken en de Heer zegent het niet. Mensen, het heeft geen enkele waarde. Hoe hard ik studeer als de Heer mijn ogen niet opent, heeft het nul waarde. Als we een hamer pakken of een beitel, we gaan in ons huizend werk en we willen daar iets bewerken en de Heer zegent het werk van onze handen niet, zijn we nop. Als we onze kinderen opvoeden en trainen in de weg van de rechtvaardigheid en leiden hen naar Christus, als de Heer het werk niet zegent, dan komt er niks van terecht. Wat zal dat een mooi moment zijn? Zal u overvloed geven in al het werk van uw hand, in de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw vee, de vrucht van uw land, u ten goede. De Heer zal zich weer verblijden. En het laatste, je zou kunnen zeggen, in dit vers, dit is het paradijs, hè? Dit is het paradijs, hè? Herstel. Wanneer u de stem van de Heere, uw God, gehoorzaam bent, zijn geboden, verordeningen, dit wetboek, als je dat in acht neemt, bekeert tot de Heere, uw God, met heel uw hart, ziel, dan zul je leven. Zie, ondanks dat het een van de meest voorwaardelijke verbonden is die er is, zitten er ook heel veel onvoorwaardelijke beloftes in van God. Ah, je zal in ballingschap gaan, maar je zal ook terugkomen. Israël zal zich bekeren. Zie, God is een God van trouw en van beloftes. En zoals Israël zich in de toekomst zal bekeren, zo is de uitroep deze ochtend ook nog. Zijn hier vanochtend nog mensen die zich nog niet hebben, die nog niet tot zichzelf gekomen zijn. Die zich nog niet zien voor wat ze zijn. Zondaar, zwart, rijp voor het oordeel. Dat God, op het moment dat je nu komt te sterven, voor hem komt en dat God je met alle rechtvaardigheid voor eeuwig naar de hel zal sturen, om zijn toorn voor eeuwig op je te krijgen. Dan is dit het moment om tot jezelf te komen en inderdaad tot inkeer te komen en te zeggen, Heer, bekeer mijn hart, neig mij, bewerk dat in mij, dat ik mij wend mij van de zonde en met mijn vertrouwen op Christus werp en mijn vertrouwen op hem stel. Mensen, als u hier zit en u kent hem niet, het weten van Christus is niet genoeg. Smeek bij hem dat hij je wil aanspoort. Als u hier zit en u heeft geen stap naar voren gedaan, maar dat was ook de oproep naar Israël, bewuste stap te maken naar God. We kunnen prediken wat we willen zeggen, God is soeverein, maar hij verwacht dat u komt. Doe het, zijn armen staan meer dan open. Laat u niet verloren gaan. Er zijn genoeg Israëlieten die verloren zijn gegaan, die het land niet inkwamen. Waarvan God zei, ze gaan mijn rust niet in. Mijn beloften staan over het algemeen voor het volk Israël. Maar elk individu die het verworpen heeft, zal ook letterlijk verloren gaan. Maar zij, die geloofden, begrepen het. En Daniel, die begreep waarom die in ballingschap zat. Omdat wij gezondigd hadden, Heer. En u ons uit het land gezonden heeft. En terecht. En hij richtte zijn aangezicht tot Jeruzalem. Richt je aangezicht tot de Heer Jezus. En wandel naar hem. Vader, ik dank u zo voor deze tijd. Altijd lastig, Heer, om de grote lijnen van een verbond uit te leggen. En de grote lijnen van uw woord, Heer, om koers te houden. En het bij grote lijnen te houden. Heer, er zijn zoveel details die zo rijk zijn en zo waardevol. Heer, dan wil ik ook bidden dat u ons ook zo verder wil voeden met hetgeen wat uit uw woord komt. Bekrachtig ons, Heer, ook in onze wandel. Heer, het is zo makkelijk om inderdaad te kijken naar Israël en hun fouten te zien. Heer, ze staan allemaal rijkelijk beschreven. Het is een heel Oud Testament vol hun fouten. Maar ze zijn geschreven tot instructie van ons. Opdat wij niet in dezelfde fout zouden vallen. Heer, maak ons inderdaad dan ook eenvoudige kinderen van u. We hebben geen theologische opleiding nodig, Heer, om u te kennen. We hebben een eenvoudig geloof nodig en een onderwerping aan u, Heer Jezus. En dat uw geest in ons hart komt wonen, dan kunnen wij uw woord begrijpen. Hoe jong en hoe oud wij ook zijn, hoe volwassen in ons geloof, Heer, en hoe vergevorderd, of als we nog aan de beginfase staan van ons leven en van onze wandel met u. Heer, neem ons zo en vorm ons naar uw beeld. Neem ons mee en laat ons zien wat uw woord zegt. En maak dat de bekering in onze gemeente ook werkelijk rijkelijk aanwezig mag zijn. Dat er vanaf jongs af aan, Heer, daarover gesproken wordt. Dat ze tot zichzelf komen. Om zich tot u te wenden. Want u bent de enige, Heer, die mensen kan verlossen. Maar ook u bent de enige die ons geloof kan bouwen, in stand kan houden. Bouw het verder, Heer, voor de glorie van uw naam. Uit genade. Amen.